We kunnen beginnen. Abeltje is er en daar gaat het om vandaag natuurlijk. Hè. Hartelijk welkom allemaal. Ook een hartelijk welkom voor diegenen die op een andere wijze met ons meeluisteren. Onze voorganger is onze eigen dominee Sjaak. En op de piano speelt Wim Lebbing. Het is vandaag een hele bijzondere zondag. Want Abeltje ontvangt vandaag haar zegen hier. Ze is aan het werk bij... Ik heb het meegenomen. Het staat in het kerkblad. Hè. Ze is aan het werk bij de, als verzorger bij... Questio, Centrum voor Levensvragen Kinderpalliatieve Netwerk. Het is een aanstelling die door de overheid wordt georganiseerd. Maar Abeltje wil graag dat doen vanuit een kerkelijke gemeente. En wij hebben de eer gekregen. En vandaag wordt ze hier, ontvangt ze de zegen. Nou, heel fijn natuurlijk voor ons en voor haar. Ik heb een paar mededelingen. Dit was er ook al eentje trouwens. De bloemen gaan vandaag naar Abeltje. Dat is makkelijk. Dat hoef ik niet zo moeilijk op te... U bent na de dienst uitgenodigd om lekker te blijven zitten voor een kop koffie. U wordt verzocht om de man voor de voedselbank niet te vergeten. En ook elke vrijdagochtend is de kerk open om even na te denken hier en een kop koffie te drinken bij een heleboel gezellige mensen. Onze nobody nodigt een aantal mensen uit. Je bent toch gezellig, ja of niet? Onze dominee nodigt een aantal mensen uit voor 14 februari. Hij wil met mensen praten die wat minder of bijna niet meer... of helemaal niet meer in de kerk komen. Het is allemaal uitgenodigd. Hoopt hij hier te verzamelen om eens van gedachten te wisselen... wat de kerk anders zou moeten doen om het interessanter te maken voor iedereen. Het is eigenlijk opdracht als pionier moet hij dat, gaat hij dat doen. We starten ook binnenkort weer een pop-up koord. Dat is begin maart... Het was een groot succes vorige keer. Daar gaan we weer mee doen verder. Meer mededelen heb ik niet. Wil ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel. Dat er vrede mag zijn in ons hart. Rust in onze geest. En stilte in het diepst van ons wezen. Die stilte waar we iets mogen horen. Van de klank van de naam die ons is gegeven. Van in de beginnen. Een naam die licht is. Liefde en leven. Amen. En we zingen lied 221, vers 1 en 2.
En ook vanmorgen belijden we dat onze hulp is in de naam van God, de aanwezige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u in vrede van God, bron van het leven, en Jezus Christus onze Heer. U mag zitten. Vandaag krijgt Abeltje dus van ons, vanuit onze gemeente, de zegen voor haar werk in een aantal instellingen. In een nieuwe situatie die er op het ogenblik in Nederland is ontstaan, dat ook de overheid geestelijke verzorging sponsort, financiert bij mensen die niet bij een kerk horen, of wel bij een kerk horen, maar niet zo'n band hebben met een kerk, en toch ook ja, hulp nodig hebben in geestelijke begeleiding. Dat is gewoon een prachtig iets vanuit de overheid, nieuw in de huidige situatie waarin we als samenleving steeds meer geseculariseerd raken. Maar op die manier ziet toch ook de overheid een bepaalde ja, mate van verantwoordelijkheid voor zorg voor mensen in het gebied van zingeving. Nou, dat is gewoon mooi dat dat vandaag kan gebeuren. En wat ik zo bijzonder vond, was dat de drie schriftgelezen gedeelten die vandaag centraal staan, eigenlijk ook allemaal wel op een bepaalde manier, vond ik, met het werk van Abeltje te maken hebben. Dus nou, ik ga het daarover hebben en we zullen dan ook een beetje dat een klein beetje in dialoog doen, maar dat zal straks wel blijken hoe dat gaat. Om iedere keer even te zien van wat zegt zo'n schriftgedeelte nu voor het werk van Abeltje. De psalm van deze zondag is psalm 31 en laten we daarvan vers 1 en 4 zingen. Vers 1 en 4 van psalm 31. We bidden het gebed om ontferming, dat beantwoorden we met het Kyrie 367b. En daarna zingen we als Gloria-lied uit dezelfde psalm, vers 15 en vers 17. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laten we bidden. God, we danken u dat we nooit alleen zijn op deze wereld. Dat we deel mogen uitmaken van een gezin of van uw gemeente. Maar toch kunnen we ons soms wel eenzaam voelen. En dan zoeken we iemand die naar ons luistert, bij wie we ons verhaal kwijt kunnen. En daarom bidden we.
Heer, ontferm u. Ontferm u over ons.
God, we danken u dat er liefde is in deze wereld, dat mensen elkaar zien en aandacht hebben voor elkaar. Maar de keerzijde van liefde is dat er ook rouw kan zijn wanneer we iemand verliezen. Hoe mooi is het dan wanneer we dat niet alleen hoeven te dragen, maar wanneer er iemand is bij wie we ons verhaal kwijt kunnen. En daarom bidden we.
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
God, we danken u dat we onbevangen en zorgeloos in deze wereld kunnen leven, vol vertrouwen in uw zorg voor ons. Maar er is toch zoveel in deze wereld wat ons zorgen baart. Zoveel crisissen, de klimaatcrisis, de woningcrisis. En dan hebben we het nog niet eens over alle oorlogen die er op dit moment zijn. Hoe belangrijk is het dan om te weten dat we dit niet in ons eentje hoeven te dragen, maar dat we dat met elkaar mogen delen. En daarom bidden we.
Heer, onze Heer, hoog treurt u over ons.
En omdat we weten dat u een God bent die zich ook echt ontfermt over ons, mogen we met hoop en met verwachting leven. En daarom kunnen we uw naam prijzen. En dat doen we.
Dat gij, o Heere, hebt weggelegd voor hem, die afslaat op uw stem. Gij zijt voor wie zich tot u keren, een schuilplaats uit de hoge.
Laten we bidden bij de opening van de schrift. God in de hemel, vandaag komen we bij elkaar omdat we verlangen naar zegen. Zegen in ons leven, inspiratie voor ons werk, hoop voor de toekomst. We bidden u dat we door uw woord opgenomen worden in uw wereld. Dat we vandaag weer beter gaan zien wie u voor ons wil zijn en wat het betekent om met u in deze wereld te leven en een verander te zijn. We bidden om de komst van uw geest. We bidden dat u ons zegent in ons leven met uw aanwezigheid. En laat daar deze dienst aan meewerken. Amen. Er staat er op de liturgie iets voor de kinderen, maar als ik goed kijk, zijn ze er niet. Maar het is op zich wel een heel mooi lied. En ik denk dat het ook wel een beetje verlangen kan wekken. Dus ik denk, laten we het gewoon toch maar zingen met elkaar. We zingen gewoon, we gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Op hem zijn we gericht. Dus ook voor ons geldt dat lied natuurlijk. Dus dat kunnen we best wel zingen. En we zingen, we blijven even bij elkaar. Misschien is dat wel, dat klinkt beter. We blijven even bij elkaar.
Even even bij elkaar en delen nu het licht. Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt, ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. All right.
Dat klinkt heel vrolijk. En straks zoeken we elkaar ook weer op en elk heeft zijn verhaal. Dat doen we natuurlijk na de dienst met koffie drinken. Dan zoeken we elkaar op en elk heeft zijn verhaal. Dus dan kunnen we ook weer met elkaar erover doorpraten over wat het ons allemaal gedaan heeft. Het gaat vandaag toch een beetje anders ook als hier in de liturgie staat. Want ik denk, ik ga gewoon 3 korte preekjes doen. Achter ieder verhaal een kort preekje. En dan aan het eind van mijn korte preekje stel ik even een vraag aan Abeltje. En dan mag die daar ook wat over vertellen. En dan horen we ook iets over haar werk. Dus dan doen we het een beetje op die manier. Want anders ja, is het een beetje ingewikkeld. Ik denk dat zo gewoon beter werkt. En daarna zingen we dan het lied zoals ze. Dus u krijgt vandaag 3 preekjes. Voor de prijs van 1, nou ja. Ik lees uit 2 Koningen 4. Het gaat over Elisa. Elisa en Elia, dat is eigenlijk een soort 2-eenheid. Elisa is de opvolger van Elia. Wat Elia deed, zie je ook heel vaak dat Elisa dat doet. Het is dezelfde kracht die werkt. Het is ook een heel bijzonder moment in de geschiedenis. Want wat Elia en Elisa doen, dat maak je daarna niet meer zo heel vaak mee. Dat er een profeten zijn die ook zoveel bijzondere wonderen doen. Dus dat is eigenlijk wel vrij uniek wat er gebeurt. Ik lees uit 2 Koningen 4, vers 18 tot 21 en dan 32 tot 37. En het is belangrijk om te weten dat Elisa al vaak bij die mevrouw in Sunem kwam. Hij had er een eigen kamer gekregen. En op een gegeven moment vroeg hij aan die vrouw, kan ik wat voor je betekenen? Zal ik een woordje voor je doen bij de koning of bij een opperbevelhebber? Nou, dat was allemaal niet nodig. Maar Gehazi zei, maar ze heeft nog steeds geen zoon. Ze heeft helemaal geen kind. En toen zei Elisa, over een jaar krijg je een kind. Maar nu gaat het verder. Het kind groeide op. Want als Elisa dat zegt, dan gebeurt dat. Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit, mijn hoofd, mijn hoofd. De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Ze hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man, stuur me een van de knechten met een ezel in. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug. En dan lezen we vanaf vers 32, dan is ze inmiddels bij de godsman aangekomen. En heeft ze gezegd, u moet komen en ik ben niet tevreden met alleen maar Gehazi met de staf. En Elisa doet het, want die vrouw die heeft echt, nou die heeft een woordje klaar. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen, met zijn mond op zijn mond, zijn oog op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk nieste de jongen wel 7 keer en opende zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. Zover de eerste schriftlezing. En nu het eerste preekje. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. Ik las deze week een artikel in de krant. Niet bijbels en toch volop christelijk. Kan het christendom zich aan de cultuur aanpassen? Dat was een artikel van een katholiek. En die zegt van ja,
In China moet op ogenblik alle kerken meer Chinees worden van de overheid. In hoeverre ga je daarin mee? In hoeverre moet je zeggen, oké, we passen ons aan? Kan het eigenlijk wel dat je je als kerk niet aanpast? Als de cultuur verandert, moet je dan eigenlijk ook wel zeggen van, nou, dan moeten we toch ook anders gaan doen. Maar, staat er dan, welke criteria gelden voor al deze vormen van inculturatie? Dat betekent dat je aanpast aan de cultuur. En welke grenzen zitten eraan? Die vraag speelt niet alleen bij de geloofsverkondiging andere werelddelen, ook in het razendsnel ontkerstende Europa. Moeten de christenen de vorm uit het verleden koesteren en trouw bewaren, in de hoop dat ze ooit een nieuwe actualiteit zullen vinden en opnieuw aanspreken? Of moeten ze juist vanuit de trouw in het evangelie moedig en creatief op zoek naar een nieuwe inculturatie binnen de veranderde westerse cultuur? En ik dacht, ja, dat is eigenlijk waar Abeltje mee bezig is. Op een nieuwe manier in onze cultuur kijken hoe je vanuit het evangelie aanwezig kunt zijn. En ik maakte de afgelopen week ook zoiets mee in Jisp. Ik was een half jaar geleden bij iemand op bezoek geweest. Ze lag in het ziekenhuis. En toen ik thuis kwam, kreeg ik een berichtje dat ik er niet welkom was. Maar ik was er inmiddels al geweest. Dus, en ik had een heel goed gesprek met die mevrouw gehad. Het was gewoon heel goed geweest. Ze was heel fijn geweest. We hadden eigenlijk een bepaalde band, wat ze niet had verwacht dat het zo zou zijn. En als ik van tevoren dat mailtje had gelezen, was ik er ook nooit heen gegaan. Maar vorige week, 2 weken geleden, werd ik gebeld door een man en bleek dat die mevrouw terminaal was. En ze vroeg, zou jij misschien mijn uitvaart willen doen? In Jisp. Het zal mijn eerste uitvaart in Jisp zijn. Ik kwam afgelopen week bij haar. Het bleek, ze heeft totaal geen enkele christelijke achtergrond. Haar ouders zijn niet gelovig, zelf is ze niet gelovig. Heel positief staat ze in Jisp. Heel veel vrijwilligerswerk gedaan, midden daar in die samenleving gestaan. Maar totaal niet gelovig. Ik heb een heel goed contact met haar gehad. Vroeg hoe haar leven gelopen was, waar ze dankbaar voor was, waar liefde in haar leven zichtbaar was. En ik vroeg aan het eind, vindt u het fijn als ik een stukje uit de Bijbel lees? Nou nee, dat hoefde niet. Wil u dat ik bid? Nee, hoeft ook niet. Vindt u het goed dat we een moment stil te hebben? Ja, dat was wel goed. Dat mocht wel. Dus je bent dan in zo'n contact op zoek naar hoe je dienstbaar kan zijn. Maar ik heb dat nog nooit gedaan. Het is voor mij helemaal nieuw. Nou, ik kan me voorstellen dat jij ook soms zulke soort ervaringen meemaakt. Je moet je aanpassen aan een nieuwe situatie met alle vragen die daarbij horen. Wat betekent het om in zo'n situatie dominee te zijn? Ik moest eraan denken bij deze situatie waarin we nu verkeren, maar ook bij wat we net gelezen hebben. Er zijn heel veel wonderverhalen rondom Elia en Elisa, ook als het gaat over de opwekking van hun doden. Elia bij de weduwe van Sarfat, dat weten we misschien wel, dat ze daar komen en hebben geen eten. De jongen gaat bijna dood, we hebben helemaal geen eten. Elia zegt, geef mij wat eten, neem dan zelf wat en het komt allemaal goed en het blijkt allemaal goed te gaan. Maar uiteindelijk gaat die jongen dood en Elia gaat naar de jongen, bidt voor hem en hij geneest. Of hij wordt weer levend. Ook hier, bij die vrouw uit Sunem. Er is eerst die wonderbaarlijke geboorte. Komt vaker voor in de Bijbel. Abraham en Sarah. Hanna met Samuel. Elisabeth met Johannes, Johannes de Doper. We zien dat vaker gebeuren, dat er in hopeloze situaties toch hoop is, uitzicht. Die vrouw in Sunem gelooft het niet, hangt er niet vanaf, het gebeurt toch. Maar dan slaat in haar leven het noodlot toe. Die vrouw, de zoon sterft, maar de vrouw legt zich er niet bij neer. Ze laat zich niet door het lot beheersen, maar ze zoekt naar hoop. Hoe dat precies gegaan is allemaal, dat Elisa erheen gegaan is en dat die jongen levend geworden is, er is geen film van gemaakt, er is geen journalist bij geweest. We moeten het doen met het verhaal wat we hier hebben. En dat verhaal, dat heeft zijn kracht gehad in de loop van de geschiedenis. Er is daar gegarandeerd iets bijzonders gebeurd. Maar hoe precies, gaat ons bevattingsvermogen te boven. Maar wat we zien is, Elise gaat er naartoe, hij gaat er zelf heen, hij komt heel dichtbij en geeft aan de jongen nieuw leven door. Hij blaast adem in, zijn geest, oog op elkaar, hand op elkaar en langzaam maar zeker komt het leven terug bij die jongen. Er wordt weer perspectief gegeven, weer hoop gegeven, hoop in hopeloze situaties. Bij een kind wat terminaal is, misschien wel gestorven, in ieder geval zo wordt het benoemd, maar er komt toch hoop. Dat is iets wat Abeltje ook heel vaak meemaakt. Abeltje komt ook in situaties van palliatieve zorg rondom kinderen in heel Noord-Nederland, heb ik begrepen. En ik dacht, Abeltje, wanneer jij in doodzieke situaties komt, een kind doodziek is, wat doe je dan daar? Hoe breng jij daar op een symbolische manier toch leven? Misschien wil je daar iets over vertellen. Of je daar iets meegemaakt hebt. En ik denk dat het goed is dat je het hier doet, want anders horen de mensen thuis het niet.
Nou, Sjaak, je zet de ambities wel hoog neer op dit moment voor mijn werk. Het zijn raadselverhalen, hè, uit de Bijbel. En het is een verhaal. Mijn moeder heeft een kindje verloren. En zij had altijd grote moeite. Ze was domineesvrouw met dit soort verhalen. Omdat ze zei, oké, waarom wel dat dochtertje van Jairus? Waarom wel dit kindje? En waarom niet mijn kindje? Ze kon daar niet goed mee dealen, eigenlijk. En die spanning, die kan ik niet oplossen. En jij ook niet, hè, Sjaak?
Nee.
Nee, we komen in situaties waarin juist de uitzichtloosheid of juist de dood wel degelijk het laatste woord lijkt te hebben. En ik heb in mijn werk vaker het gevoel, hoor je me niet goed? Nog een beetje dichterbij. Dankjewel. Ik ben een beetje bewegelijk van karakter. Mijn collega noemde mij een bruisbal laatst. Dus ik moet een beetje... dank je wel voor de... wat mij helpt is... we leven vanuit de opstanding. En tegelijkertijd is dat niet iets wat we zien. Of wat we kunnen waarnemen om ons heen. In de realiteit is het soms gewoon Goede Vrijdag. En wat mij helpt is dan het beeld van de spiritualiteit van Stille Zaterdag. Dus het waken, het wachten, het trouw houden en het elkaar. Wat jij zei, niet alleen laten in die situaties waarin je echt soms niks anders ervan kan maken dan dat het een dal des doods is waar je doorheen gaat. En voor mijn werk helpt het mij om de metafoor van de pelgrim te gebruiken. Ik loop een stukje mee, je loopt een stukje samen door soms zeer onherbergzaam gebied. Ik neem het pad ook niet over van mensen, maar kan soms wel een klein stukje meelopen. En dan, ja, zoals je dat doet als je reisgenoot bent, dan heb je soms gesprekken. En die gaan soms ineens heel erg de diepte in. Juist als je iemand niet kent of juist als je niet om iemand geeft of van iemand houdt, kan je soms heel snel openhartig worden. Want je hoeft niet voor iemand te zorgen. En voor je man of voor je kinderen of voor je ouders moet je wel een beetje zorgen. Maar omdat ik een professional ben en ik kom gewoon binnen en ik zeg, nou, wat speelt er? Wat is er aan de hand? Waar gaan we het over hebben? Mensen hoeven mij niet te sparen. Dus dat betekent dat ze heel eerlijk kunnen en mogen zijn. En daarna gaan onze wegen ook weer uiteen. En toch kan zo'n ontmoeting of kan zo'n gesprek of het feit dat je in dit soort situaties contact kunt maken van betekenis zijn. En als je het hebt over zo'n opwekkingsverhaal, ik heb wel wonderen gezien. Ik heb ze niet per se gedaan, maar ik ben wel getuige geweest van wonderen, ook in mijn eigen leven. Dingen waarvan ik dacht, dit is dood, over, voorbij, dit komt nooit meer goed. En dat zou naar mensenmaat waarschijnlijk ook, ja, dat is ook dan reëel. Daarin heb ik gezien dat mensen op de een of andere manier, en ik heb het zelf ook ervaren, op raadselachtige wijze in een soort genadetijd gezet worden, waarin er toch nog iets van leven of licht of lucht of liefde kan ontstaan. En dat is dan vaak van een volstrekt andere orde. Dus het oude is dan inderdaad weg en dood en over en voorbij. Maar het nieuwe, ja, nou ja, en in die wonderlijke tijd van toegift, die ik soms, ja, en dat is dan echt toch wel genadetijd. En je merkt dat ik ga een beetje stamelen als ik het daarover heb. Want daar kun je geen analyse op loslaten of een... Nou, dat opstandingsleven, ja, daarin wil ik wel graag in het spoor van de Jezusbeweging mijn werk doen.
Dank je wel. Ja, Abel is ook een dominee, dus die blijft ook maar praten. Dus dat, en gewoon, en ik vind het fantastisch zoals je me aanvult, Abeltje. Dus dank je wel daarvoor. Want daar hebben we het ook over gehad. Hoe zit dat nou, weet je, van waarom de ene wel en de ander niet in het voorbereidingsgroep? Ja, heb je geen antwoord op. Dus het blijft gewoon grote raadsels. Dat... Ja. Zullen we nu samen het lied zingen wat er staat? Ik weet niet, even kijken. Het is lied 942, vers 1 en 3. Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. Gij zijt mijn God sinds mensenheugen is. Dood is mijn lot, hebt gij geen andere zegen. Zijt gij de God die wie mijn toekomst is. Heer, ik geloof, waarom staat gij mijn tegen? Dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Open die wereld die geen einde heeft. Deel alle liefde aan uw mens besteden. Wees gij vandaag mijn brood zo waar gij leeft. Gij zijt toch zelf ziel van mijn gebeden. De tweede schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Paulus was daar geweest, had daar een gemeente gesticht, had er ook een hele tijd gewoond. Maar er waren altijd een aantal vragen over van ja, Paulus, wat stel je nou voor en klopt het wel met wat je aan het doen bent? En hij heeft een soort verdediging geschreven. En dat gaat dan hier zegt hij er iets over hoe die bezig is. En dan lezen we 1 Korinthe 9 vanaf vers 16 tot en met vers 23. Dat ik verkondig, is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders. Het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen. Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit vrije wil. Deze opdracht is mij toevertrouwd. Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft. Vrij als ik ben, ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie althans enkele te redden. Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de belofte ervan deel te krijgen. De vraag die hier speelt is: hoe verhoud je je tot andere mensen om hen met het goede nieuws in contact te brengen? Dat is wat Paulus hier behandelt. Hoe maak je mensen duidelijk dat ze gekend, geliefd zijn, dat ze hoop mogen hebben, dat je met vertrouwen mag leven en dat je nooit uit Gods handen valt? Hoe maak je dat bekend aan mensen die daar misschien helemaal geen taal, helemaal geen ervaring mee hebben? Wat Paulus doet is dat hij zich voortdurend aanpast aan die andere mensen. Daar hebben we het met elkaar over gehad. Gaat dat niet ten koste van zijn eigen persoon? Is hij dan zichzelf niet meer? Waait hij niet met alle winden mee? Dat waren reacties die mensen hier op Paulus kregen. Van wat is dat nou eigenlijk voor een figuur? Waar zit zijn body? Maar de vraag is of hij dan eigenlijk wel Paulus recht doet. Want Paulus waait niet met alle winden mee, maar hij probeert heel dicht bij alle verschillende mensen te staan. Dichtbij hen te zijn. Hij probeert zich aan te passen aan de ander, zodat zijn boodschap overkomt en niets voor andere mensen in de weg staat om daarnaar te kunnen luisteren. Paulus heeft eigenlijk helemaal niets meer met de besnijdenis. Hij zegt ergens in de Galaten: het is onzin, moet je niet doen. Maar als hij op een gegeven moment Jood is en Timotheus gaat met hem mee, en Timotheus heeft een Griekse vader, maar een Joodse moeder, en Timotheus is niet besneden, laat hij Timotheus wel besnijden om zo weer contact te krijgen met de Joodse mensen. Dus Paulus is voortdurend bezig om te kijken: wat moet ik doen, hoe kan ik me zo aanpassen dat de boodschap bij zoveel mogelijk mensen overkomt? Dat is ook de situatie waar Abeltje in zit. Want Abeltje komt ook bij mensen die soms helemaal geen gelovige achtergrond hebben, soms zeer orthodox zijn, heel vrijzinnig, katholiek, moslim, hindoe, van alles en nog wat. Je komt al die mensen tegen, ze vragen aan jou: kom in ons leven, help ons. Wat doe je? Wat is jouw doel? Paulus' doel was mensen winnen, redden. Maar wat betekent dat voor jou, mensen winnen en redden? Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja. Dank je, Sjaak. Ik denk, ik heb 4 kinderen en het helpt mij om te denken: God gaat met hen zijn eigen ongekende gang. En dat ziet er misschien anders uit dan die gang die God met mij gaat. Dat helpt me, dat beeld, ook in mijn werk. Ook de mensen die ik spreek en ontmoet weten iets van de waarheid, de weg, het leven, vermoed ik. Want God houdt trouw tot het einde en heeft met die hele schepping iets te maken. Dus dat is waar ik vanuit die ontmoeting aanga. En wat er dan vervolgens gebeurt, ik herken dat wel, wat Paulus doet. Als je taal, de taal die je spreekt, belemmerend is, en eigenlijk je God voor de voeten loopt door je eigen denkkader of je eigen opvoeding of je eigen geloofstaal. Ik was vroeger wat strikter en wat steviger. Zo moest je het zeggen en niet anders. En dit was de manier waarop het wel goed was en dat niet. Ik heb dat in de loop van mijn leven gelukkig een beetje mogen relativeren. Dus ja, als ik met iemand die op een yogamatje zit over krachtbronnen en over zingeving praat, dan gaat het over het universum. En als ik met iemand die moslim is praat, dan hebben we het over de barmhartige. Nou, waarom niet? Daar kan ik best een eind in meekomen. En als iemand zegt: dominee, wilt u mijn kamer geest uitdrijven? Want daar zit een kwade geest in deze kamer. Dat vond ik toen wel een spannende, want daar had ik niet voor doorgeleerd. Ja, dan ga ik eventjes, zeg ik: oké, goed, Jezus, help me, want laten we kijken hoe ver we komen op hoop van zegen. En dan bedenk ik dat ik niet alleen ben. En dat als mijn intenties oké zijn of goed, dat wel zal blijken of dit uit de hemel is. En dan moeten we maar leren durven, denk ik. Want in het Paasevangelie en in het Kerstevangelie en in het Pinkster-evangelie begint het met: vrees niet. En natuurlijk vind ik het ook eng. Of denk ik, wat moet ik nu? Of help. En dan probeer ik dat stemmetje in mijn hoofd, vrees niet. Probeer het maar. God is bij je. En anders, we mogen ook ons vergissen of fouten maken. Nou zo.
Geweldig, dankjewel. Goed, laten we dan nu het volgende lied zingen. Lied 973. De laatste schriftlezing is uit het evangelie van Marcus, helemaal in het begin. Jezus is eigenlijk net begonnen met zijn werk. Hij heeft in de synagoge gepreekt en er staat: toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. 'S avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorp hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. Dit gedeelte staat helemaal in het begin van Marcus. Marcus begint zijn verhaal niet met de geboorte van Jezus, zoals in Matthäus en in Lucas. Ook niet zoals in Johannes met een gigantisch visioen van waar Jezus uit voortkomt. Marcus begint zijn evangelie heel down to earth. Eerst met Johannes de Doper. Jezus gaat naar Johannes de Doper toe. En Jezus hoort: jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Dat is het eerste wat Jezus te horen krijgt. Je bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En heeft daarna 40 dagen nodig om dat zich helemaal eigen te maken. Om daaruit te leven. Om te beseffen van hé, dat is mijn missie. Dat is mijn visie waaruit ik mag leven. Dat is het koninkrijk van God brengen. Dat mensen dat gaan beseffen. Dat je zo in deze wereld mag staan, zo vrij. En hij begint dan in zijn eigen woonplaats, in Capernaum. Met groot gezag, want hij heeft zich helemaal eigen gemaakt. Hij weet waarvoor hij staat, hij weet waarvoor hij leeft. Dat geeft ruimte, dat geeft vrijheid. En boze geesten worden uitgedreven, want die kunnen er eigenlijk niks mee. Er is ook heel veel hoop. In die tijd, als je ziek was, had je niet zoveel te verwachten. Nou, grote kans dat je het niet zou redden. Maar rondom Jezus blijkt er hoop te zijn en mensen worden genezen. Er is toekomst. Hij deed dat niet zozeer om te laten zien van kijk eens wie je was, maar hij liet liefde zien. Hij liet mensen met liefde in contact brengen. Het was geen demonstratie van zijn macht, daar ging het niet om. Maar wat hij wel nodig had, was dat hij iedere keer weer zich bewust moest zijn van wat is nu werkelijk mijn missie? Waar sta ik nu voor? Hij zocht de stilte. Hij zocht innerlijke kracht. Voordat het licht werd, ging hij naar buiten, zocht hij de eenzaamheid op om zijn missie helder te houden. Hoe kan ik, met wie ik ben, met waarvoor ik er ben, in deze wereld staan? Hoe kan ik het koninkrijk van God zichtbaar maken? En zo is mijn vraag aan jou, Abeltje. Wat zie jij als jouw missie? En hoe hou jij die helder?
Deze is spannend, want ik denk dat veel mensen snakken naar dat woord dat ze zo graag in eerste instantie van hun eigen ouders hadden willen horen. Jij bent mijn kind, mijn geliefde. In jou heb ik een welbehagen. En dat komt er zo vaak niet. Of half, of gebroken, of vermengd met andere boodschappen. En daar kunnen we soms een leven lang mee zoet zijn, om ons daartoe te verhouden. Want zoals de dichter Gerrit Achterberg zegt, familie duurt een mensenleven lang. En dat weten we, denk ik. Ik weet het maar al te goed. Dus en daarin zit misschien ook iets van het verlangen naar God. Is er een vader-moeder-figuur die van me houdt, precies zoals ik ben, die zegt, in jou heb ik een welbehagen met alles erop en eraan. Er hoeft niet eerst iets anders. Maar dit is precies zoals ik het hebben wil. Dat we dat ook soms zoeken in het geloof of in de kerk. Nou, en dat is ook iets wat ik vaak in de praktijk tegenkom van mijn werk. Dat er onder de dingen die er spelen vaak hele oude verhalen van soms vaders, moeders, grootouders en pijn die daarin maar... en het verlangen naar mag er heling komen? Mag er iets doorbroken worden? Mag er een woord gesproken worden? Ja, jij bent mijn kind, in jou heb ik een welbehagen. En waarom verlangen we daar zo naar? Omdat we dan pas op onze poten kunnen staan en ook iets kunnen betekenen voor een ander. Ergens weten we wel dat pas als we vanuit die vrijheid waar Paulus het over heeft, die vrijheid van waarin je tegelijkertijd vrij bent en tegelijkertijd ieders dienaar kan zijn. Die vreemde paradox. Nou, daar zijn we denk ik als gemeente van Christus naar onderweg met elkaar. En dan af en toe struikelen we en dan helpen we elkaar misschien weer een beetje overeind. Of we bemoedigen elkaar, of we vermanen elkaar, of we troosten elkaar. Dat heb ik ook nodig. Eigenlijk steeds opnieuw. En daarom ben ik ook hier. En ik ben blij met jullie.
Dankjewel. Zullen we nu samen dan lied 856 zingen?
was ik aan bed gebonden. Lijf en ziel zijn niet gezwicht, hebben weer hun kracht gevonden. Nieuwe dagen vangen aan, dankbaar kom ik voor u staan. Troostend ging gij met mij mee, zelfs toen in de bangste nachten. In die aangolvende zee, in mijn ondergang verwachtte. Die mij stille schreden hoort, als de dag de nacht verdringt en het land in licht gehuld is, als de zon de hemel vindt die van vogelzang vervuld is, klinkt het heel de wereld door, ik mag zingen in dat koor. Hoe de nacht ook dreigt en dringt, morgenster, ik zie u dagen. Want zolang de schepping zingt, word ik daarop meegedragen. Waar mijn liefde nieuw begon, weet ik u mijn levensbron.
Ik heb dit lied nog nooit gezongen. Nee. Volgens mij is het voor de meeste van ons denk ik onbekend, maar het is wel een prachtig lied. Die gaan we gewoon vaker zingen. Dat is gewoon een heel mooi lied. Ja.
Ja, dan hoef ik er ook niet meer zo lang op te oefenen.
Nee, je hebt er heel lang op. Ja, ik vond dat je heel goed begeleidde, moet ik zeggen. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat het echt wel wennen is, zo'n lied. Ja, ja. Nou, maar nou, dan zullen we het vaker. Heb je het niet voor niks alleen voor vandaag?
Normaal ben je er weer en ik ook. Dus als we die
alvast
noteren.
Ja, nou geef hem door als ik het vergeet. Dan geef hem een plekje, want het is gewoon een mooi lied. Ja, hartstikke mooi. Abeltje is hier vandaag niet voor niks. Abeltje wil een zending ontvangen vanuit onze gemeente om op die manier ook gezegend de wereld in te gaan. En daarom wil ik nu, voordat we dat gaan doen, lied 833 zingen. Laten we dat 3 keer zingen. Neem mij aan zoals ik ben. Abeltje heeft haar werk bij 2 organisaties. Allereerst bij Questio, een instituut voor levensvragen, over het hoe en waarom van het leven en de zin van het bestaan. Hoe kan je gelukkig worden? Waarom overkomt je iets? Als je vastloopt in je werk, hoe ga je ermee om? Hoe moet je afscheid nemen van dierbaren? Wat voor zin heeft je leven gehad? Allemaal vragen waar mensen in vast kunnen lopen en helemaal tegenaan kunnen lopen. En het is ontzettend waardevol als er iemand is met wie je je verhaal mag delen, die naar je kan luisteren, die misschien enige verheldering kan geven ook in de situatie waarbij je bent. Daarnaast ben je werkzaam bij het kenniscentrum kinderpalliatieve zorg. Voor kinderen met een levensduur verkortende of bedreigende ziekte en voor het gezin eromheen. Om landelijke kwaliteit te verbeteren is die organisatie er en lokaal zorg aan te bieden. En samen wordt dat werk gesubsidieerd en gesponsord door het ministerie van VWS. Je hebt gevraagd om een zending vanuit onze gemeente. Allereerst natuurlijk is het een zending vanuit God die je ontvangt, maar ook vanuit de protestantse gemeente om vanuit die inbedding in een geloofsgemeenschap het werk te mogen doen. Misschien wil je daar iets over zeggen, ook gewoon wat je denkt van nou, dat vind ik nog nodig. Als je zegt dit is gewoon genoeg, dan is dat ook goed. Ik heb bedacht dat het misschien goed is, voordat je de zegen ontvangt, dat we een heel oud lied met elkaar zingen. Lied 360 vers 1, 2 en 3. Veni Creator Spiritus. Kom, Schepper Geest. Dus lied 360 staat niet in de liturgie. Dat bedacht ik pas later. Maar lied 360 vers 1, 2 en 3.
Zegen vanuit onze gemeente voor je zending in deze wereld vanuit Questio en het kenniscentrum kinderpalliatieve zorg. Ik ga je zo de zegen geven, maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat we dat niet samen doen, maar dat er gewoon wat mensen ook omheen zijn van de gemeente. Dus dat we gewoon samen, niet iedereen, want dat is te veel, maar een aantal mensen gewoon ook als vertegenwoordigers van de gemeente, zodat Abeltje daarin ook voelt en ervaart van we doen het met elkaar. We staan samen om jou heen. Dus ik wil vragen of je komt knielen, Abeltje, en een paar mensen om erbij te komen. En ik zal deze dan bijzetten, want anders wordt het niet gehoord. En misschien wil jij deze konden vasthouden. En van mij mogen jullie ook jullie handen op de schouders van Abeltje. God in de hemel, geef Abeltje de wijsheid om u te ontdekken in ieder die ze ontmoet. Verstand om u te begrijpen in alles wat ze meemaakt. Volharding om u te zoeken in alle vragen
die ze op haar weg krijgt. Geduld om op u te wachten, om haar ogen op u gericht te houden. Een hart dat zich aandachtig op u richt en een leven dat u verkondigt door de kracht van de geest van Jezus Christus, ons Heer. Amen. En laten we nu samen lied 426 zingen.
Laten we nu samen danken en voorbeden doen. God in de hemel en zo nabij, we danken u dat u Abeltje vanuit onze gemeente uw wereld in kan zenden. Dat ze zich zo gedragen mag weten door u en door ons. We vragen u dat ze zal ervaren dat ze nooit alleen op pad hoeft te gaan. Dat u haar de oren geeft om te horen wat er echt speelt. Dat ze de ogen krijgt om te zien waar het werkelijk om gaat en de wijsheid om te weten wanneer ze mag spreken of moet zwijgen. Verlicht steeds haar verstand en vul haar leven vol met uw liefde. We bidden u dat zij zal ervaren dat we ook als gemeente biddend om haar heen staan. We bidden u voor alle die hulpbehoevend zijn, die aangewezen zijn op de zorg van anderen of die de dood in de ogen moeten kijken bij zichzelf of bij mensen om hen heen. We bidden ook voor hen die door gebrek aan zelfvertrouwen zichzelf van anderen hebben afhankelijk gemaakt. Voor alle Gods kinderen bidden wij dat zij hun gevoel van eigenwaarde mogen behouden of hervinden en altijd met hoop zullen blijven leven. We bidden voor alle die een verzorgend beroep hebben. We bidden u voor hen die als mantelzorger of als vrijwilliger zich het lot van anderen hebben aangetrokken. Voor al Gods mensenkinderen bidden wij dat ze naast de ander mogen staan en zo bekommerd zijn om elkanders welzijn, dat ze uit zijn op elkaars geluk. We bidden voor onszelf en onze samenleving, dat er steeds weer momenten van stilte, rust en inkeer zullen zijn, dat we niet blijven doordraaien, draven in de tredmolen van het leven. Voor al Gods mensenkinderen bidden we dat we kunnen reflecteren op wat echt belangrijk is en wat u van ons vraagt. En in stilte leggen we nu voor u neer datgene wat ons bezighoudt, wat ons droevig maakt of wat ons dankbaar stemt, of in stilte luisteren we naar wat u tot ons hart te zeggen hebt. Samen bidden we het gebed om de komst van uw koninkrijk dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal er nu een mededeling zijn over de inzameling van de diaconale gaven en andere gaven.
Goedemorgen allemaal. Deze week is de diaconiecollecte voor het werelddiaconaat. Na de watersnoodramp van 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. Maar in veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteerden we voor de boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Wat we allemaal wel op de televisie gezien hebben, al die beelden. Dat die mensen in het water zitten. Denken jullie ook om de verzorgingsproducten voor Cor Hofman op 18 februari? Dan komt hij weer preken. Graag uw bijdrage hiervoor.
Als slotlied zingen we lied 912 met een nieuwe melodie zoals die staat. En dan eerst alle twee vrouwen, derde mannen en de vierde weer alle. En we doen dat staande.
Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Tot uw lof en dienst bereid.
Even beginnen. Even inzetten.
Neem en zegen alle vrucht, al het geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam, mens te wezen in uw naam. Mens te wezen in uw naam. Neem ook mijn liefde, Heer, ik leg voor u haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan u toegewijd. Ben ik aan u
Na de zegen kunt u Abeltje hier feliciteren en ook zegen wensen voor haar nieuwe taak. Zoals de zon iedere dag opgaat over ons leven, mogen zo de aanwezigen jullie zegen en behoeden. Mogen zij haar aangezicht over je doen oplichten en je genadig zijn. Mogen het aangezicht van de ene zich over je opheffen en je zo vrede brengen.